denk dus dat, dat die drumband die in de studio naast zit, hun kinderen hebben meegenomen om het vuur uit die elektrische drumstellen te slaan.
Ik denk het ook, want wij horen het. We hebben hier een soort geluidsdichte, voor de luisteraars, een soort geluidsdichte bunker gehuurd. Maar
ja, die bongo's, ik weet niet wat het zijn.
Die dringen zelfs door deze muren heen.
Nou, misschien horen jullie ze thuis ook. Dan weten jullie in ieder geval dat wij het niet zijn.
Nee, precies. Het is niet onze schuld.
Wij zijn niet zenuwachtig op ons tafeltje aan het trommelen, maar...
Nee, het is, precies.
Het is de drumband. Hey, Simon, we zijn weer terug.
Reginald, goed je weer te zien.
We hebben net al even bijgekletst. Ja. We hebben ongeveer alle griepjes die je kan bedenken... hebben
letterlijk.
Een soort estafette gehad. Ja. Fijn om weer bij jou aan het kleine tafeltje te zitten hier zo. En we gaan weer opnemen. Ik heb er zin in.
Ik ook. Dus, nou, jingle hebben we net gehad.
Ik wil hem nog wel een keer horen.
Nou, ga hem er nog een keer in.
Erwin?
Sinds wanneer ben ik Erwin aangenomen?
Ja, Erwin is onze stagiair. Die zit achter de knoppen.
Ah, hey, Erry.
Je doet goed, jongen.
We hebben vandaag een dampend onderwerp.
Ja, omdat we best wel lang niet bij elkaar zijn gekomen.
Dus moeten we weer eventjes bijpraten. Heb jij nog leuke historische feitjes tot je genomen?
Zeker. Hou je vast. Ik heb echt best wel toffe dingen gevonden.
En
ik
wil eerst... Dit is geen leesmap.
Dit is geen leesmap?
Dit is geen leesmap. Dit is gewoon wat wij zelf, waar we tegenaan zijn lopen.
Precies.
Nou, vanuit de interesse van de geschiedenis.
Ja. Ik kwam in het nieuws tegen dat in Hongarije, of Bulgarije moet ik zeggen, dat daar de... even kijken, de resten zijn gevonden van de eerste bewijzen van paardrijden.
Oh, oké. Okay.
Dus dat wilde ik even met je delen. Ja, dat was een skelet gevonden waarvan de hupjes zodanig waren aangetast dat ze zeiden van dat zou best wel eens te maken kunnen hebben
met paardrijden.
Met paardrijden.
Ja.
Dat is gevonden in Bulgarije, in Malo Mirovo. Mm-hmm. Dan kwam ik nog iets anders interessants tegen.
Ja.
Namelijk een stadje in Mexico.
Ja?
Dat er in de jaren 70 achterkwam dat ze in de Verenigde Staten lagen.
Hè, hoezo?
Dus zij dachten altijd door dat de rivier, de Rio Bravo, was het op een gegeven moment dat meander om dat dorpje heen geslagen. En dachten ze van, dat hoort dan bij Mexico. Maar die woonden dus gewoon al jaren in de Verenigde Staten.
In de jaren 70 kwamen ze erachter.
Ja, en dan mochten ze ook lekker een Amerikaans paspoort aanvragen.
Oké, okay. Dus dat hele dorp was...
Dat dorp heette Rio Rico.
Nou, nu heet het...
Die rekenen zich rijk.
Ricoville.
Ik heb in de tussentijd ook nog even carnaval gevierd met de snottenbellen.
Ja.
En ik kwam erachter dat André Hazes Prins Carnaval van Amsterdam is geweest. Andreas 1. Wat ik ook nog even
dat
delen.
Klopt, want die foto die heb ik heel toevallig een tijdje geleden nog gezien.
Oh.
Dat hij dat pak aan heeft.
Ja.
En die steek.
Krijgt er een sleutel van de stad?
Ja, klopt, die sleutel. Ik dacht eerst een sleutel van peperkoek of zo, maar het is echt zo'n...
Ik denk dat hij van karton is, heel dik karton.
Heel dik karton,
sleutel. Dat wilde ik nog even met je delen. Ik kwam ook nog tegen dat Zweden maandelijks nog een herinnering stuurt aan het land Noord-Korea.
Ja, klopt.
Om 1000 gestolen Volvo's een rekening nog van te laten.
Die hadden ze geleverd, maar ze hebben nooit betaald.
Ja.
Ja.
Dus er rijden in... Noord-Korea nog een aantal van die 1000 oude Volvo's.
Ja, die rond. Rijden daar gewoon nog steeds rond, maar nooit betaald.
Hé, hey, dat was best wel veel, hè?
Even korte snacks. Korte historical snacks. Kunnen we daar misschien ook een jingletje doen? Historical snacks? Hapapapap, historie. Oh, frituur. Vorige uitzending hadden wij Nicky en Hernie in de study van Tsaar Niklas II.
Ja.
En datzelfde account, wat ik nog steeds moet delen op Instagram trouwens, dat heb ik nog steeds niet gedaan. Daar kwam weer een foto voorbij dat Nicolaas ook een enorme tatoeage had op zijn arm.
Echt waar?
Ja, dat heeft die man ook weer ingekleurd, want hij is een colorist.
Ja,
hij
kleurt
al die foto's. Maar echt, er komen zulke prachtige foto's voorbij. Maar ik vond het echt...
Maar wat voor tattoo heeft hij?
Enorme heftige tatoeage.
Ik zie hem, hij heeft een draak had hij op zijn... Een Chinese draak.
Een draak, ja precies. Een grote draak op zijn arm.
Op zijn onderarm?
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd waarom een Chinese draak op zijn arm had. Met ook Chinese tekens erbij.
Ik weet het niet. Ja, het is, dat moeten we even uitzoeken.
Dit moeten we uitgezocht.
Dit gaan we even uitzoeken. Hij vloog voorbij.
Hé, dit is grappig. Want ik werd nog wel... heel veel opmerkingen heb ik gekregen naar aanleiding van Nicolaas en Tsaar. Ook van historici dat het waarschijnlijk toch niet zo is gebeurd.
Niet?
Nee, toch niet.
Maar hoezo?
Ik weet niet.
Waar is jou dat nieuws dan? Hoe heb je dat tot je genomen?
Ja, historici, maar... Maar goed, ik heb nog een vraag aan jou eigenlijk, Simon.
Ja, go for it.
Had jij nou geschiedenis gestudeerd of niet?
Helaas.
Oh, dus je bent helemaal geen historicus, joh.
Nee.
Oh.
Ja, dames en heren, dan gaan we nu naar de skibaan. Waar we naar demonstratiesport gaan kijken hier in Calgary, 88. Ski Ballet. Jackson, wat weet jij van onze volgende deelnemer?
Ja, Bert, op de piste staat klaar Herman Heidbergen. Ik ken hem allemaal wel met die prachtige haren. Die zweetband om zijn hoofd en een sterrenpak heeft hij aan, zie ik. Hij gaat een
dat sterrenpak.
Hij heeft dat sterrenpak. Hij gaat glitterend gaat hij de berg af op de muziek van Bernstein. Hij is klaar om zijn kuur te beginnen. Schudt aan zijn skistokken. En daar gaat hij met nummer 17, Herman Heidbergen. Wat gaat hij ons laten zien?
Dat is fantastisch.
Ja, het is werkelijk een prachtig gezicht wat hij laat zien. Pootje over, van de ene ski naar de ander. Hij doet een salto over zijn skistokken.
Fantastisch, Herman Heidbergen. Dit is een historische gebeurtenis. Ik wou dat er een historicus was. Hé, ben jij een historicus? Schrijf, hallo.
Simon, heeft hij dat tegen jou, die man daar met die koptelefoon op?
Ja, weet ik wel. Ik ben helaas geen historicus. Ik kan hier ik heb hier een part nog deel aan. Ik kom hier voor Heidbergen.
Ja, ik ook. Nee, ik ben ook geen historicus. Wacht even. Lekker, hij komt voorbij. Hé, lekker Herman. Goed gedaan, jongen. Lekker skiballet.
Hé, wat was toe?
Maar nee, wij zijn geen historici.
Wij zijn inderdaad geen historici.
Nee, helaas. Maar dat geeft niet, want wij gaan gewoon door naar het volgende onderwerp.
Helaas, maar we gaan door. Simon, jij hebt weer een prachtige verzameling glossies liggen. Een hele waaier voor je. Ik heb er toevallig wat uit meegenomen.
Ik heb er bij me, maar jij hebt er een artikeltje uitgetrokken.
Ja, ik heb er meerdere uit kunnen trekken. Wij hebben het de vorige keer gehad over Mao.
Ja.
De grote sprong voorwaarts. En specifiek ook over de oorlog tegen de mussen.
Ja.
Nou, wat schetst je verbazing? Ik ben me eens gaan verdiepen in oorlogen tegen dieren. Maar okay, echt gewapende opstanden tegen dieren.
Conflicten
met dieren, ja.
Ja.
En ik ben nog twee vogeloorlogen tegengekomen.
Want even voor de duidelijkheid, mocht je de vorige uitzending niet geluisterd hebben, Mao die...
Kan me niet voorstellen.
Kan ik me bijna niet voorstellen, want waarom mocht Mao de mussen niet zo graag?
Ja, die aten de
oogsten op. En dus toen dacht hij van, iedereen die...
Alle mussen moesten dood.
Moeten dood. En ja. Jij bent er dus nog twee tegengekomen.
Ik ben nog twee oorlogen tegen vogels tegengekomen. De eerste oorlog die ik ben tegengekomen is de oorlog tegen de trekduif.
Okay.
De trekduif was een inheemse duif op het Noord-Amerikaanse continent. Er waren er echt miljarden van.
Ja.
En mensen hadden er de pest aan.
Maar welke periode moet ik dan denken?
Dat wilde ik net gaan vertellen. Je bent een hele goede vraag stel je.
Ja.
Ze hadden de pest aan zo halverwege de 19e eeuw, dus 18 nog wat. En ik heb hier een mooi voorbeeld van hoe groot die groep vogels was, die trekduiven.
Ja.
In 1866 tekent iemand op dat het in Ontario 14 uur duurt voordat een vlucht trekduiven is gepasseerd.
Wat voor een hele...
Vlucht trekduiven. Er waren echt miljarden vogels.
Jeetje.
En ze lijken een beetje op tortelduiven, met een mooie rode borst en een blauw-grijs verendek.
Ja.
De Amerikanen hebben ze echt... Allemaal uitgemoord. Hij is uitgestorven.
Maar dan hebben we het dus over de 19e eeuw was dit.
Ja, en in 1914 is de laatste trekduif, Martha genaamd, in Cincinnati Zoo overleden.
Serieus? Echt in de dierentuin?
Ja, en die is opgezet.
Beetje zoals de Tasmanian Tiger.
Exactly. Maar dat dus, een oorlog tegen de trekduif. En ik heb er nog één gevonden.
Ja.
En dat is een oorlog die wat later... plaatsvond.
Oorlog, ja.
Dat was in 1932.
Met generaals.
Dat was de zogenaamde The Great Emu War in Australië.
Ja.
Daar had je emus, hè. Dat is eigenlijk het neefje van de kangaroo, moet ik zeggen.
Ja,
maar dat is helemaal niet waar. Van de struisvogel.
Ja.
En militairen met Lewis M20 machinegeweren begonnen in 1932 met het afschieten van emus. In hetzelfde jaar is dat wel gestopt. Ze wilden de emu-populatie in de Australische deelstaat West-Australië wilden ze terugbrengen. Want emus veroorzaakten overlast. Wat dat precies was, weet ik niet. Maar
nou,
even kort, twee oorlogen tegen vogels erbij. Dus we hebben nog drie. Vind je het leuk dat ik hiermee kennis heb verrijkt? Dus dames en heren, vergeet niet, als iemand vraagt of weet je noemers drie oorlogen tegen vogels.
Deze.
U kent ze nu.
Bij deze.
Waarvan akte? De vorige keer heeft Jan ons weer een superleuk onderwerp meegegeven.
Echt spekkie naar het bekkie weer, want ik vind het rete interessant.
Ja, jij bent echt van deze tijd, hè?
Nou ja, gewoon van de Engelse kings.
De English kings.
En queens, vind ik altijd erg leuk.
Precies.
Hey, ja, Ronald, druk jij even de playback-button. Dan gaan we even luisteren naar wat Jan precies voor opdracht heeft gegeven vorige keer.
Kijken, rewind.
En waar het hier om gaat is een klopjacht op degene die verantwoordelijk zijn voor de ter dood veroordeling van de enige koning in Engeland die ooit onthoogd is, en dat is Karel de Eerste. Wat maakt het nou dat deze man zo gehaat was? En ten tweede wil ik eigenlijk ook wel heel graag weten, wat is er gebeurd met de 59 mensen die het doodvonnis hebben getekend?
Ja, Ronald, de regicides.
Ja, echt fantastisch. Jij hebt het helemaal voorbereid. Ik ga aandachtig luisteren naar jou.
Ja.
The floor is yours. Hier is nog een kleine jingle uit de tijd van de Engelse koningen, 17e eeuw.
I go from a corruptible to an incorruptible crown where no disturbance can be.
Het is 30 januari 1649. En dit zijn de laatste woorden van koning Charles I. Voor de banqueting house in Whitehall in Londen staat het schavot. Het is koud, maar hij wil niet trillen van de kou. Nee, hij staat er in zijn hemd, maar hij wil niet trillen, want dat zou overkomen alsof hij angstig zou zijn. Charles legt zijn hoofd op het hakblok. En het moment dat hij klaar is voor de genadeslag spreidt hij zijn armen. Wat een teken is voor de bul om toe te slaan. Ja, Ronald, dit was een van de meest controversiële gebeurtenissen.
Ik heb ademloos zitten luisteren. Dus ik dacht even dat ik in een andere wereld was beland.
Ja, ik dacht, ik doe het eens even op een andere manier. Dit was een van de meest controversiële gebeurtenissen uit de Engelse geschiedenis. En ja, dat heeft toch wel tot grote politieke en sociale veranderingen gezorgd. Want wat gebeurde daar op die koude januaridag in 1649?
In Londen.
Een door God aangewezen koning. Want zo werd het destijds tegen het koningschap op zich.
Nog steeds wel een beetje. Er is een nieuwe Charles in charge.
De koning werd daar gewoon onthoofd met de steun van het parlement.
Zo.
Een koning die onthoofd werd überhaupt. En dat heet dan dus regicide.
Ja.
Het volk wat zijn eigen koning ombrengt. Dat was natuurlijk nog nooit voorgekomen. Ja, het is zeg maar het parlement dat de heerschappij van een koning beëindigt. In zijn eigen recht. Hè, dus niet volgens dat van een nieuwe monarch.
Mm-hmm.
Nou, hoe kon dit gebeuren? Hoe kon een land als Engeland zijn eigen koning doden? Nou, we gaan er eens eventjes induiken.
Mm-hmm.
Ja, dat kan eigenlijk niet zonder de Engelse burgeroorlog door te spreken. Mm-hmm. Te begrijpen wat is daar nou precies gebeurd. Want dat was eigenlijk de prelude voor de uiteindelijke onthoofding van
ik de koning. Proef wat context aankomen.
Ja, hoe was het dan? Hoe heeft hij het heel bond gemaakt? Nou ja.
Was dat een tiran of zo? Ja, vertel.
Nou ja, in de jaren daarvoor, in de 1630s, was het op zich betrekkelijk rustig onder Charles I.
Mm-hmm.
Maar op zich tussen de jaren 1629 en 1640, waarna dus op een gegeven moment die oorlogen zijn gestart, Engelse burgeroorlogen,
mm-hmm.
dat zijn er meerdere geweest achter elkaar. Ja, die periode zou je kunnen kernschetsen als de personal rule. En andere zijn critici noemden het eigenlijk de 11 years of tyranny. En dat is eigenlijk een periode geweest waarbij, nou ja, wat hebben we allemaal gezien? Parlement werd ontbonden, koning Charles regeerde per decreet. Hè, dus dat hij gewoon zijn wil doordrukt. En zegt, nou zo is het, zo dit gaan we doen.
Juist.
Hij heeft allerlei dubieuze belastingen ingevoerd. Hij wilde allerlei kerkelijke hervormingen in het hele Rijk. Het eilandenrijk mm-hmm. doorvoeren. We hebben het over Schotland, we hebben het over Ierland en over Engeland.
Ja.
Daardoor is het eigenlijk ook niet zozeer de Engelse burgeroorlogen, maar de War of Three Kingdoms. Oftewel Engeland, Ierland en Schotland.
Okay.
En die landen spelen eigenlijk ook een cruciale rol in het feit dat er in Engeland op de Engelse grond zo gevochten is.
Mm-hmm.
En uiteindelijk dus de koning berecht is. Al deze zaken, die hebben gespeeld in die 11 years of tyranny. Daarmee had hij op zich nog wel weg kunnen komen.
Ja.
Maar Schotland en Ierland, wat daar is gebeurd, bleek uiteindelijk toch de genadeslag te zijn voor zijn koningschap. We gaan even naar de aanleidingen van die burgeroorlog kijken. Nou,
mm-hmm.
Ierland. Nou, Ierland, wat gebeurde daar? Charles stuurde zijn compaan Thomas Wentworth, Earl of Stratford,
mm-hmm.
naar Ierland. En dat werd een beetje zijn Lord Deputy daar. En wat moest Ierland? Dat moest zelfvoorzienend worden. De kerk moest zich daar al daar conformeren aan de Church of England.
Ja, oké. Okay.
Er werden Engelse plantages gesticht. Er werden een soort puritein.
Het was echt een Engelse kolonie, Ierland.
Ja, dus precies. En Wentworth, die daar natuurlijk als Lord Deputy aan de slag ging, ja, die vervreemden ook zo de elites van Ierland, van Engeland, zeg maar. Mm-hmm. Dus die hield daar huis. En in Schotland gebeurde ook van alles. Daar was Charles bezig met het introduceren van een nieuw Book of Common Prayer. Oftewel een soort nieuw gebedenboek. Mm-hmm. En de Schotten hadden daar zo dusdanig geen zin in. Zij organiseerden de National Covenant. Die deze hervorming, deze kerkelijke hervorming, afwees. En wat er toen gebeurde in Schotland, en Ierland komen zo nog even terug, dat heeft eigenlijk gezorgd voor de eerste Bishop Wars, de Bishops Wars. En dat is eigenlijk de inleiding tot die burgeroorlog.
Ja, ja.
Want wat gebeurde er? Ja, die Schotten die komen in een soort opstand terecht, zeg maar. En dan staat Charles ineens tegenover de Schotten. Ja, hij moet daar wat tegen doen.
Ja.
In Edinburgh begint een kleine
opstand. Ja.
En dat wordt een soort nationale opstand. Mm-hmm. Nou, Charles die wil daar met een leger naartoe. Gaat er naartoe, maar wordt verslagen. Wordt jammerlijk verslagen.
Ah, ja.
En dan heb je zoiets als de pacificatie van Berwick. En dat betekent eigenlijk, ja, want hij heeft daar gewoon hij had een niet goed genoeg leger en is daar verslagen. Maar wat gebeurt er dan? Dan krijgt hij er lucht van dat de Schotten heulen met de Fransen. En dan op dat moment denkt hij, oké, nu moet ik weer in actie komen. Nu gaan we weer knokken. We gaan knokken, jongens. En dan hebben we het over 1640. Mm-hmm. Dus wat doet Charles? Ja, die heeft geld nodig. En wat deed je in die tijd? Dan moest je parlement bij elkaar roepen. Want dat was niet altijd. Dat was niet zoals op de Tweede Kamer dat de hele dag daar te vergaderen is. Dat moest je parlement moest je oproepen.
Moest allemaal uit de grote huizen, moesten de lords komen.
Bij elkaar geschoven worden. En dan die moesten dan zeggen van, joh, Charles, krijg je geld van ons om die oorlog, om een leger te betalen. En die Schotten een schop onder de bibs.
Juist, en de Fransen, ja, precies.
Parlement heeft er helemaal geen zin in. Die krijgt geen geld. En sterker nog, wat er gebeurt, parlement komt daar met een list of grievances. Want die mensen die daar in het parlement zitten, er is een hele stevige factie, mm-hmm, onder leiding van John Pym. En dat zijn de Puritijnen. En die hebben eigenlijk best wel een lijstje van dingen waarvan ze denken, ja, leuk Charles, maar jij met je oorlog, je hebt geld nodig. We hebben eerst eens even een lijstje van allerlei dingen die waar wij helemaal niet van vinden dat jij dat goed doet. Je hebt een lijst van 204.
Dat is best wel veel.
Afzonderlijke klachten, best wel veel. Charles zou corrupt zijn, hij zou te veel met de katholieken, hij zou veel te veel op de hand van de katholieken zijn, terwijl het toch een protestantse natie was. En ja, zeker de Puritijnen, hoe protestants wil je het hebben? Hij zou geadviseerd worden door slechte raadgevers. Dat was een hele lijst met allemaal ellendige zaken waarvan ze dachten, daar gaan we eens even over praten. Maar daar had hij helemaal geen zin in, Charles. Dus wat deed hij? Hij ontbond het parlement. En daarom heeft het de naam gekregen, de Short Parliament. Dus hij neemt het heeft in eigen handen en hij trekt een strijd tegen de Schotten. En die rebellerende Schotten, we hadden het net over die Schotten die dat nieuwe Book of Prayer moesten aannemen vanuit, vanuit Engeland. Uh-huh. En die noemden zichzelf de Covenanters. Dat is omdat ze een National Covenant hadden uitgesproken van tegen dat boek.
Okay.
Dat, omdat dat de Covenant heette, noemden ze zichzelf, of werden zij genoemd, de Covenanters.
Ja.
Ja, die waren nogmaals te sterk, kwamen de grens over, namen een heel stuk in Noord-Engeland in.
Ja.
En zijn vertrouweling Wentworth, de eerste graaf van Stratford, moest daar ook weer uit het vet gehaald worden om daar iets tegen te doen.
Ja.
Maar ja, dat werd wederom niks. Ja, Charles moest toegeven aan de eisen van de Schotten en hij zou ze veel geld moeten geven om Noord-Engeland te verlaten.
Oh joh.
Maar ja, als je geld nodig hebt, moet je het parlement bij elkaar roepen. Dus hij heeft nogmaals het parlement bij elkaar geroepen. De Long Parliament was dat.
Ja.
Maar ja, ze zijn van, ja, wacht even. Eerst willen het hoofd van Thomas Wentworth.
Want zijn het de Schotten?
Ja, dat was eigenlijk een soort kliek van protestanten, katholieken uit Ierland. Want daar had hij natuurlijk ook vijanden gemaakt. De Schotse Covenanters en de tegenstanders van de koning in het parlement zelf. Onder leiding van John Pym, de Puritijnse voorman.
Zij wilden dat die man die overal in Ierland en Schotland orde op zaken had gesteld namens de koning, ze wilden zijn hoofd.
Ja, en dat is ook gebeurd. Die is ook geëxecuteerd. En vervolgens heeft de dood van Wentworth zorgde eigenlijk in Ierland, waar hij natuurlijk eerst hoofd was, afgezant van de koning in Ierland, voor de Ulster Uprising. Dat heeft gezorgd eigenlijk dat er allerlei onrust in Ierland ontstonden.
Mm-hmm.
Nou, je merkt al dat er dus allerlei krachten loskwamen eigenlijk door deze gebeurtenissen.
Ja.
Wat er in Ierland was gebeurd, wat er in de opstand en de inval van de Schotten wat was gebeurd. Hij had geld nodig, dat kreeg hij niet. En iedereen zag dat eigenlijk als een kans om die verzwakte Charles een beetje in het geheel te krijgen en hun eigen zin door te drukken. Men zag hem ook als eigenlijk onderdeel van een soort katholiek plot. Zijn katholieke vrouw, Henrietta Maria, heeft ook in die kerkelijke hervormingen een grote rol gespeeld. Mm-hmm. Die beleidde ook het katholieke geloof. Ja, en in een Puriteins Engeland, althans, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Dus, en die John Pym was een hele krachtige, invloedrijke figuur. Mm-hmm. En die zorgde er bijvoorbeeld ook dat er in het parlement allerlei acts, wetten doorheen werden getimmerd. Nou, uiteindelijk, we gaan eventjes iets vooruit in de tijd. Op een gegeven moment heeft Charles er genoeg van.
Ja.
Hij wil aan het eind maken aan al die mensen die hem tegenwerken. En want die John Pym, die heeft er mede voor gezorgd dat in het parlement de Triennial Act werd aangenomen. Dat moest het parlement minstens 1 keer per 3 jaar worden bij elkaar geroepen worden.
Ja.
Maar ook de Habeas Corpus Act, dat de koning niet zomaar iedereen kan arresteren wie hij goed dunkte. Dus je zag eigenlijk dat er geknaagd werd aan de autoriteit van Charles als koning, als absolute koning. We hebben het een tijdje geleden over de zonnekoning gehad.
Ja,
dat was natuurlijk de meest absolute vorm van soort koningschap wat je kan bedenken. Precies. En deze mensen waren eigenlijk aan de stoelpoot aan het zagen van de autoriteit en het aanzien van die koning. Die denkt,
meer macht naar
ik wil oorlog voeren, ik wil geld hebben en dan ga ik. Maar nee, hij moet dat door het parlement heen jagen. Die weigert dat en dan vervolgens, bekijk het maar.
Ja, precies.
Op een gegeven moment heeft Charles er genoeg van en hij komt met een stelletje soldaten naar het parlement. En heeft eigenlijk het doel om 5 leden specifiek van het parlement te arresteren, waaronder John Pym, maar ook Cromwell.
Uh-huh.
Maar de vogels waren gevlogen, want die waren al ingebriefd dat hij zou langskomen.
Okay.
En dit is eigenlijk het punt dat iedereen zag. Een koning die het parlement bestormt, is natuurlijk, dan ben je al snel een tiran.
Ja.
Dus dit was eigenlijk best een belangrijk keerpunt eigenlijk. Maar dan gaat het hard. Wat gebeurt er onder meer? Het parlement creëert de Committee of Safety. Ze activeren de militie. Ze nemen Londen in handen. En Charles die ontvlucht de stad.
Een soort coup.
Ja, dus hij probeert er een soort van zijn macht neer te zetten. En de mensen te arresteren. Het parlement neemt het niet. En uiteindelijk neemt hij zelf het heft in handen.
Ja.
Nou, dan beginnen ze bondgenoten te zoeken. Nou, het parlement zet Charles neer als een paap. Hè? Iemand die Engeland
probeert katholiek te maken. Katholieke geloof,
onder meer. Naast al die andere dingen die hij verkeerd deed. Ze gaan bondgenoten zoeken. En dan in augustus 1642 dan hijst Charles de koninklijke standaard boven Nottingham. En dan begint eigenlijk die echte oorlog. Echt de strijd begint dan. Mm-hmm. Dan heb je eigenlijk een soort van 2 groepen in Engeland. De Cavaliers, dat zijn de royalisten, de kant van Charles.
Ja.
En de Roundheads, dat zijn de troepen van het parlement.
Okay.
Het parlement had toegang tot meer geld van de grote steden in het zuiden van Engeland. Ze hadden ook de marine in handen, de handel. En Charles had steun vanuit Ierland. Hij had nog wat Schotse royalisten. En had ook betere commandanten vanuit de hoge adel. En had ook bijvoorbeeld zijn prins Ruprecht van de Palts. Nou, Charles die wil naar Londen en die komt dat het parlementsleger tegen. En en daar laat hij eigenlijk zijn kans liggen. En hij mist zijn kans en om de opstand te breken in de knop. En dan weten eigenlijk de parlementstroepen te ontkomen, Londen te bereiken en te versterken. Het parliamentary leger werd op een gegeven moment ook hervormd. En toen is op een gegeven moment, in 1644, is het New Model Army opgericht. En dat was een heel professioneel geleid en getraind leger. Nou, uiteindelijk zijn er een aantal slagen in Engeland. Uh-huh. Op een gegeven moment is er in 1645 een doorslaggevende slag bij Naseby. Naseby, ik weet niet hoe je dat zegt.
Mm-hmm.
En daarin zag eigenlijk Charles een beetje dat het over was. Het tij keerde eigenlijk.
Oh joh.
Toen het parlementaire leger onder leiding van Sir Thomas Fairfax en Cromwell koninklijke troepen versloeg bij Naseby.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk het keerpunt in de oorlog. En dat was eigenlijk het begin van het einde voor Charles de Eerste. En in 1646, geeft hij zich uiteindelijk over aan Schotse troepen.
Zo.
En dan begint het parlement met die Schotten te onderhandelen van jongens, wij willen die vent hebben. Wij willen Charles hebben.
Ja.
En in 1647 wordt hij overhandigd aan het parlement. En je zou dan verwachten van, ze hebben de koning in handen en nu kunnen ze alle dingen doordrukken die ze eigenlijk willen. Hè, die parlementariërs, die kunnen dan de parlementary.
Nu staat ze bovenaan de apenrot.
Ja, van joh, Charles, we hebben je aan handen, maar dat was eigenlijk niet het geval. Charles bleek ook niet te vertrouwen in die onderhandelingen. En hij maakte alle concessies die hij toezegde weer ongedaan. En dan gebeurt er iets. En dat is eigenlijk de aanleiding voor de Tweede Engelse Burgeroorlog.
Mm-hmm.
Charles die zit te heulen met de Schotten, met enkele Schotten. Dat heet The Engagement. En dat kwam eigenlijk neer op een afspraak waarbij hij de Schotten vroeg om Engeland binnen te vallen. En dan zouden ze hem herstellen als koning.
Ah, slim. Ja,
ja, dus Charles ontsnapt ook. En die Schotten vallen binnen en er ontstaan opstanden.
Mm-hmm.
Maar ja, dat New Model Army waar ik het net over had, dat was zo goed. Dat heeft die opstand weer neergeslagen en de Schotten weer teruggedrongen.
Ja.
En nou, Charles denkt, oh, ik wil weer onderhandelen. Ik wil weer onderhandelen.
Maar nu met de...
Hé, hey, Schot, dat was leuk. Hé, hey, jongens, ik wil weer onderhandelen. Ik heb er zin in. Ik heb een rol perkament bij me. Ik heb een veer. We gaan onderhandelen.
Charles, die Schotten, die waren tegen ons. Maar we hebben ze verslagen. Wat heb je tegen ze gezegd?
Heb je dat serieus genomen? Die Schotten, wat een grapje.
Een groot deel van onze beste manschappen is gesneuveld, Charles. En het komt door jou.
Nee, heb je dat serieus genomen? Nee, joh. Kom, we maken een wandeling.
Charles, voor ons is de maat vol. Wij gaan jou berechten.
Heb je dat serieus genomen? Met die Schotten? Kom, we gaan lekker wandelen. Kijk, ik heb mijn hakjes aan. Kijk dan. Ja, maar de leiders van de New Model Army, de Grandees, dat was eigenlijk, zeg maar, de hoge pieven, ja, van die club, die zagen dat niet zitten. En ze dachten, nee Charles, je hebt nu zelf een tweede oorlog ontketend. Allemaal duizenden doden op je naam staan.
Vertrouw je
dit
niet
is
meer.
Jouw schuld. Ja. We gaan je berechten.
Simon, dankjewel voor jouw fantastische uitleg. Ik heb mij de vorige keer zo laten verrassen door jouw foto van Tsaar Nicolaas. Heb het nog even over. Ik kwam ook een leuke foto tegen op The Internet of Things.
Mm-hmm.
En ik ga deze gewoon aan jou tonen.
Wat is dit? Even kijken, wat zie je? Ik zie een houten gebouw met een regenton. Ik zie drie mannen die staan te kijken hoe een meneer met een ijzeren helm, zie ik het goed, met zijn hoofd tegen de muur van dat houten gebouw aanrent. En die mannen kijken heel geamuseerd.
Ja, dat klopt.
Wat gebeurt hier? Dus die man die knalt, deze foto's gemaakt op het moment dat die man net met zijn helm, met zijn hoofd daarin, tegen die muur aanknalt.
Tegen die houten muur, ja, tegen die rabatdelen.
Wat is dit?
Ja, wat is hier aan de hand, Simon? Deze foto gaat die internet rond met het verhaal dat deze man rugbyhelmen aan het testen is. Maar niets is minder waar. Wat is hij aan het doen? We hebben het hier over de Britse uitvinder, meneer Warren.
Ja.
En hij toont aan de drie heren op de achtergrond een veiligheidshelm. Dit is de zogenaamde Warren Safety Helmet uit 1912. En de muur waar hij tegenaan loopt is een zogenaamde hangar van waar vliegtuigen in werden opgeborgen.
Ja.
En hij wilde piloten wat meer veiligheid bieden in die gammele kleine vliegtuigjes waarin ze in vlogen. En hij vond deze helm uit. Net in de tijd voor de Eerste Wereldoorlog.
Dus dit is een pilotenhelm?
Ja, absoluut. En zo werden ze getest.
Maar ik vind het wel mooi dat die man dus...
Het is een beetje TNO van een letter, om je skevet te parafraseren.
Ja, precies. Ik vind het wel mooi dat hij een pilotenhelm test door tegen een muur te rennen. Oftewel de impact van een vliegtuig wat misschien ergens incrasht.
Ja, precies. Aanloopje.
Dit is gewoon de exactezelfde impact die die helm moet verdragen als wanneer die tegen de muur aanloopt.
Ja, en die mannen die lachen erom op de achtergrond. Die vinden het hoogst amusant.
Oké, okay, coachie. 3, 2, 1.
Simon, ik hoor de telefoon gaan. Wacht eens eventjes.
Hey, dat is Jan.
Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even. Hey, Jan.
Ron!
Jan, ben je er nog?
Ja, ik zit in de auto. Ja, ik ben op de terugweg uit Saudi-Arabië. Ik heb een caprice gedaan. Dat was leuk.
Ja?
Ik zit halverwege Israël. Dus wel worden, ja, gaat helemaal goed hier.
Goed zo.
Het is een stukje rijden. Hoe is het daar?
Ja, hier is het goed. Er zijn toe aan warmte ook hier zo. Dus neem het lekker mee. Ja,
ik neem het lekker mee. Ik begrijp dat er weer een nieuw onderwerp moet komen. Klopt dat?
Ja, vandaag zijn we bezig met de regicides. Dus luister die zeker terug. Ja, de vorige keer hebben we het even over Mao gehad en zijn mussen.
Ja, ja, dat was een leuke aflevering, man. Maar sowieso, die heeft bij tijden waren echt hilarisch. De gruwelijke hilarisch. Wat, Waar heb je gezeten met je hoofd?
Ja. En Jan, wat ga je ons meegeven voor de volgende aflevering?
Nou, dat kan ik jou precies vertellen. Ik heb er sowieso over zitten denken. En nou goed, we zijn de laatste tijd weer bezig met behoorlijk Studio Sport is geweest. We hebben de jongens van de Studio Sport redactie waarvan er een aantal beticht zijn van vooral onvriendelijk gedrag en misstanden. Want ja, ik ben toch wel, ik moet je eerlijk bekennen, toevallig was ik laatst met mijn klas bezig met de verlichting. En toen op een gegeven moment krijg je dat over vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Ja.
En dan krijg je het op een gegeven moment ook over de suffragettes. En daar wil ik het nog met jullie, daar moet je toch echt een keer onderzoek naar doen. Want de suffragettes, ja, dat zijn dat is eigenlijk min of meer de eerste feministische golven in Engeland vooral.
Ja.
Daar begon het. Dat waren radicale types, joh, dat wil je niet weten.
Oh.
Vliegen de zaken op, de pleegde zelfmoord aanslagen. Met andere woorden, de eerste feministische golf. En ja goed, wat heeft dat dan eigenlijk op een lange termijn opgeleverd voor de rechten van de vrouw?
Ja.
Want ik kan je wel verklappen, deze dames die zitten de kaas niet van de brood af eten.
De suffragettes. Ik heb nog nooit van gehoord. We gaan terug naar de eerste feministische golf, Jan. Supergoed idee.
Ja. Ja, women's suffrage. En neem een ding van mij aan, het is echt een leuk onderwerp. Dus ga ermee aan de slag. Dan ga ik hier zo dadelijk, wacht even, ik ga met de mantels links af en dan spreek ik jullie binnenkort weer.
Ja, hou je handen binnenboord, hè.
Ik spreek je later.
Tot de volgende keer, bedankt.
Tot de volgende, later.
Hoi.
Doei.
Hey, en Simon, weet je wat nou het leuk is?
Ja.
Deze opdracht is weer van mij.
Ik vond het een mooie. Ik vind het echt een mooie. Dit is... Jan die weet toch de neusjes van de zalm ertussenuit te vissen.
Al die kleine neusjes van de zalm. Ik heb weer wat uit het vet gehaald, Simon.
Want we hebben diverse rubrieken. Die moeten we blijvend aandacht geven.
Zeker.
Om zoveel tijd.
Het zijn er zoveel.
Een van de populairste rubrieken, die we een tijdje niet gehoord hebben trouwens, is
inderdaad
de Nelson's Trousers. Wat is dat ook weer voor een rubriek, Ronald?
Nelson was een Engelse admiraal die door de slag van Trafalgar zijn broek besmeurde met bloed. Zijn eigen bloed, want hij stierf tijdens de slag.
Het was niet vanwege de bloedneus, maar het was
echt
getroffen werd.
Zijn lichaam dodelijk getroffen was. En de broek is bewaard. Nelson's trousers waren dat.
Ja.
En historische voorwerpen, kledingstukken, wat dan ook. Die
bij een historische gebeurtenis aanwezig
dat
waren.
Dat is een zogenaamd Nelson's trousertje. En ik heb er één voor je.
Nelson's trousers, the trousers of Nelson. Trousers of Nelson.
Nou, laat maar eens even zien. Wat heb je?
Ik heb hier voor jou liggen een heel oud kompas in een lederen tasje.
Oh ja.
Zoals je kan zien.
Oh ja, mooi.
Dit is het kompas dat is gekocht door Meriwether Lewis.
Oké.
En dan denk jij, wie was dit? Nou, in het voorjaar van het jaar 1803... begon deze Lewis een aantal zaken te verzamelen die te maken hadden met het verkennen van nieuwe gebieden.
Was dit een Engelsman of een Amerikaan?
Het was een Amerikaan.
Ja?
En
welke tijd hebben we het over, zei je?
Echt begin van de 19e eeuw.
Begin 19e eeuw,
toen begon hij met de verzameling van zijn equipment. Hij begon zijn rugzakje vol te stoppen.
Ja?
Want het Amerika van die tijd was nog niet van... oostkust naar westkust, maar kwam vanaf de oostkust maar tot een derde ongeveer. Ja. Dus er was nog heel veel land te ontdekken.
Ja.
En deze Lewis dacht, ik ga dat doen.
Ik ga de rest van het onontdekte, onontgonnen
in kaart brengen.
Amerika in kaart brengen.
Ja, en dat deed hij onder auspiciën van Thomas Jefferson, de president. En samen met Clark. William Clark. En dat is hun reis is bekend geworden als de Lewis and Clark Expedition.
Oh ja, oké.
De Lewis and Clark Expedition was ook al bekend als de Corps of Discovery Expedition.
Mm-hmm.
En zij reisden van 1804 tot 1806 van Camp Woods bij het huidige St. Louis.
Ja. Yeah.
En zij gingen door het toenmalige French Louisiana. Dat was net door Amerikanen aangekocht een jaar daarvoor.
En Louisiana, is dat een beetje het zuiden of midden?
Nee, Louisiana is nu een heel klein stukje van Amerika nog, hè, bij New Orleans.
Ja.
Maar vroeger, en ik ga even een kaartje laten zien, besloeg dat het hele midden van de Verenigde Staten.
Louisiana was een enorm
gebied. Dat was een enorm gebied tot in Canada. En dat was een Frans gebied. Alleen de Amerikanen, die kochten dat van Napoleon. Die kochten Louisiana van Napoleon. Dus aan de grenzen van het toenmalige United States. Van de toenmalige United States.
Met Jefferson als president.
Met Jefferson als president dachten zij, wij moeten die andere 2/3 Verenigde Staten van de toekomst ook nog even verkennen.
Binnenhalen.
Dus zij zijn 2 jaar lang gaan lopen met alle ontberingen van dien. En zij eindigden in de winter van 1805-1806 aan de Grote Oceaan bij Fort Clatsop.
Wauw, Clatsop.
Clatsop, ja. Even kijken.
Reminds me of Clatsop, a Dutch cookie.
En dat heeft ook voor gezorgd dat de Amerikanen het verkennen van de nieuwe landen, dat het steeds meer aangejaagd werd door die verhalen van Clark en Lewis. En dat hebben ze niet kunnen doen zonder dit vernuftige apparaatje.
En dit kompas, dat ligt ergens in een museum, kan ik me zo voorstellen.
Dat is een hele goede vraag. Lewis die kocht het kompas in Philadelphia van een instrumentmaker Thomas Whitney. Hij kocht er eigenlijk 3 voor $2.50 per stuk. En hij kocht nog een zilveren voor $5. Nou, die zijn allemaal verdwenen. Maar Clark heeft dit ene kompas van de foto, dat houten kompasje, heeft hij bewaard als herinnering aan de reis die hij met Lewis heeft gemaakt.
Yeah.
Hij heeft hem later aan een vriend gegeven van hem, Captain Robert McCabe. En hij heeft die in 1933 gedoneerd aan het Smithsonian Institution.
Smithsonian?
Yes, en daar ligt het.
Dus deze is getuige geweest van een voor de Verenigde Staten heel belangrijk gebeuren.
De trigger om echt het land te laten uitgroeien tot aan de Grote Oceaan. Van Ronald, ocean to ocean.
We hebben weer een trousersje. Ik hoop dat we de fans, ik weet dat ze er zijn, weer blij hebben gemaakt met een kleine Nelson's trousers. Ja, Ronald, we gaan door naar deel 2. En dan gaan we nu over naar het deel waar ook de regicides voorbij komen. Dat is natuurlijk onderdeel van de opdracht van Jan geweest.
Zeker.
Er is enorm veel gebeurd, maar we proberen het een beetje plat te slaan.
Ik vind dat jij het heel goed doet, Simon.
Dankjewel. Oké, Ronald, waar waren wij gebleven? Wij waren gebleven bij de Tweede Engelse Burgeroorlog. De Short War, ook wel genoemd. We hadden het over Charles was gevlucht naar Schotland. Was met een leger Schotten binnengevallen, maar was weer verslagen door de New Model Army.
Van de parlementarian
troepen. Onder leiding van Cromwell ook. En de grandees.
De generaals eigenlijk.
De hoge pieven.
Ja, precies.
Van dat leger. Die hadden er genoeg van. Charles, je bent een tiran en jouw handel heeft geleid tot nog meer onnodige doden. Dan 6 december 1648, de Belgische Sinterklaasavond, mag ik dit even zeggen. Is de Pride's Purge. Die parlementariërs die waren gefrustreerd eigenlijk met het feit dat er toch een soort van facties waren nog in het parlement die achter de koning stonden. Dus toen is er een purge, oftewel een soort zuivering heeft er plaatsgevonden door kolonel Thomas Pride. Die ging met een lijstje onder zijn armen naar het parlement, bestormde dat en verwijderde iedereen waarvan hij wist dat hij het niet eens was met de grandees. Er werden MP's gearresteerd, er werden mensen buiten gehouden en iets van 75 MP's nog maar mochten naar binnen. En die moesten gewoon doen wat de New Model Army wilde.
Tuurlijk, ja.
Nou, goed. En waarom is dit belangrijk om even te vertellen? Omdat hieruit het Rump Parliament ontstond. En dat is een heel belangrijke, want dat Rump Parliament was eigenlijk het orgaan vervolgens wat het voor het zeggen kreeg. En zij waren ook degene die op een gegeven moment de onderhandelingen met Charles afbraken. Want Charles die dacht van ik ben weer gevangen, ik ben weer de pineut.
Ja.
Zij dacht van we gaan hem berechten.
Juist.
Het was en echt, dan begint eigenlijk
niet met
het proces tegen Charles.
Okay.
Koning Charles.
Ja.
En dit is pas het einde van de Tweede Engelse Burgeroorlog. Er is ook nog een derde. Maar in de tussentijd is eigenlijk dat hele belangrijke. En dan gaan we ook naar de regicides toe. De High Court of Justice wordt samengesteld. Dat is de rechtbank die koning Charles, waar ze het helemaal zat mee waren, te gaan berechten. Hij werd ook wel een man of blood genoemd.
Mm-hmm.
Kijk, hoe keek men er nou tegenaan? Eerst dachten ze van, eerste Engelse burgeroorlog. Goed, dat heeft hij gedaan vanuit een de omstandigheden waren ernaar dat hij dat heeft. Ja, dat ze nog konden rechtbreien dat hij dat gedaan heeft. Maar de tweede, dat konden ze hem gewoon niet vergeven. Al die slachtoffers waar hij dan vervolgens verantwoordelijk voor was. En het feit dat hij Schotten heeft geleid, oftewel een buitenlands leger, om de eigen Engelse bodem in te vallen en zijn eigen bevolking te onderwerpen. Dat deed dusdanig pijn. Dus nu moest hij boeten. De rechtbank werd samengesteld. Dat heette de High Court of Justice in order to try Charles I for high treason. Oftewel, hoogverraad. Dat hing hem boven het hoofd.
Dat zijn grote woorden.
Dat zijn grote woorden. Uit naam van het Engelse volk. Deze bestond op papier in beginsel uit 3 rechters en 150 commissarissen. Supermooie kroegcommissarissen. Mooi pik, mooi lul.
Onze vesten.
Zeker. Nou, in het begin waren het dus 150, maar uiteindelijk zijn het er 135 geweest die gemachtigd waren om de koning te berechten. Ja, er was ook een solicitor general, John Cook. Dat was een soort van de aanklager eigenlijk.
Mm-hmm.
En wat luidde de aanklacht? Brand, moord, doodslag eigenlijk. Het staat er ook zo letterlijk in.
Ja.
En mischiefs to the nation, oftewel alle ellende die je veroorzaakt.
Juist.
Nou, de House of Lords overigens, dat heb je natuurlijk nog steeds, hè? Die was tegen. En het mooie was ook, er was geen royal assent. Oftewel, normaal heb je nu ook, heb je goedkeuring nodig van de monarch om een wet in de werking te laten treden. Maar die was er natuurlijk niet. Dus dat is een soort catch 22.
Ja.
Dus je wil iets in gang zetten, maar er is geen koning om dat in gang te zetten. Want die vent, die staat voor het hekje.
Ja.
Maar op de een of andere manier, de Rum Parliament, en daar zijn ze weer, die zagen het gewoon als een soort van verordeningen, namelijk gewoon, namen het gewoon aan. Zo van, we gaan hem berechten.
Ja.
Nou, wat gebeurt er dan? Even in vogelvlucht. 6 januari zijn eigenlijk de grote lijnen geschetst. Deze mensen gaan het doen. En uiteindelijk 20 januari begint het in Westminster Hall. En dan is er een opvallende start van het proces. Want ja, daar staat hij, de koning. John Cook, die begint zijn aanklacht voor te lezen. En dan na een paar woorden tikt de koning met zijn wandelstok hem op de schouder. En zei, hold.
Ja.
Halt! Nou, Cook negeerde dit en ging verder. Ja, ik bedoel, de koning is niet gewend dat dit gebeurt. Charles die tikt hem een tweede keer op de schouder met zijn wandelstok.
Ja.
En die neemt aanstalt om te spreken, maar wederom, Cook negeert het. Hallo, ben ik van lucht gemaakt? En op dit punt is Charles dusdanig gepikeerd dat hij hem zo hard met zijn wandelstok op zijn schouder stikt.
Van Cook?
Ja, van Cook, dat de zilveren punt ervan afbreekt.
Which means that the former king should be... Oh! Hey! Dat doet pijn! Wat doet u?
Een stukje van mijn wandelstok is afgevallen. Kun je dat oprapen?
Nee, we zijn niet bezig met uw aanklacht. Luisteren.
Ik had toch wel... Het ligt daar! Met
nee,
je voeten!
Nee. En nu is het klaar.
Schuif hem naar me toe met je voet. Niemand hoeft het te merken. Als je hem naar me toe schuift, krijg je een dropje.
En is het daadwerkelijk gebeurd dat hij dus zelf moest bukken om dat zilveren stukje van zijn wandelstok op te pakken.
De koning moest zijn eigen stukje wandelstok oppakken.
Ja, precies. En hij kreeg niet het woord op het moment dat hij dacht, ik heb het woord nu. En het moment dat Charles dus het recht krijgt om te spreken, dan weigert hij eigenlijk zijn onschuld te bepleiten. Want hij vindt dat hij überhaupt niet dat hoeft te doen. Want de rechtbank is onwettig in zijn ogen. En die heeft dus niet het recht om hem... Ja, een koning door God aangewezen. De enige die boven hem zou moeten zijn is God.
Ja.
Om hem te berechten. Dus hij weigert te onderhandelen met de commissarissen. En weigert de legitimiteit van het proces te erkennen.
Ja, sterk.
Hè? En goed punt. En zoals het gaat, de divine right of kings is door God gegeven. En de rechtbank is dus illegaal. En de koning kan het gewoon simpelweg niet verkeerd doen.
Hij erkent het in ieder geval niet.
Nee, precies. En dan gebeurt er wel iets belangrijks. En dat is dat de rechtbank daarom die vecht daarom de doctrine van de sovereign immunity aan.
Mm-hmm.
Dat is, betekent dus dat die... dat is het idee eigenlijk. Dat is eigenlijk zo'n moderne idee eigenlijk. Van dat degene die aan de macht is, of, boven je staat... dat die eigenlijk niks verkeerds kan doen en daardoor immuun is voor vervolging. Maar goed, en hoe ga je er dan mee om? Want in die tijd was het ook gebruikelijk om als iemand niet... schuldig pleiten om hem dan te martelen. Dat was natuurlijk met een koning, of je dat dan vervolgens ook doet. Dus wat ze hebben gedaan, zij hebben eigenlijk zijn optreden als een guilty plea aangenomen. Zo van, ja, dit is gewoon een... Jij bekent gewoon schuld.
Gewoon een bekenning.
Ja, en vervolgens zijn er nog wel 30 getuigen gehoord. Maar daar was de koning zelf niet bij aanwezig en kon die mensen dus ook niet bevragen. En uiteindelijk is het gewoon duidelijk. Hij wordt ter dood veroordeeld. Klaar. En dan is zaterdag 27 januari 1649 en dan verklaart de rechtbank hem schuldig. Als een tiran, verrader, moordenaar, publieke vijand van het volk.
Ja.
Hij zou worden geëxecuteerd door onthoofding. Nou, komen we langzaam bij de regicide. We hadden die groep van 150 commissarissen. Nou, uiteindelijk, daar bleef een kleinere groep van over. En uiteindelijk is dat doodvonnis ondertekend door 59 van de commissarissen. En nog enkele functionarissen.
Ja.
En dat zijn natuurlijk de regicides. Want dat zijn de mensen die op papier getekend hebben voor zijn dood. Nou, gaan we even een sprongetje voorwaarts in de tijd maken. De derde Engelse burgeroorlog zit er nog tussen. Uiteindelijk keert Charles II terug.
Charles II.
En dat is de zoon van Charles I.
Aha.
als koning van Engeland.
Dus de koning moest terugkomen.
En dat noemen
ja.
ze de Restoration, oftewel de het herstellen van koning Charles II als koning van Engeland.
Precies.
Interessant is dan, wordt er door het parlement, dat was ook een soort voorwaarde voor hem om terug te keren, is er een act wordt er aangenomen. En die zegt eigenlijk, ja jongens, we hebben een soort generaal pardon, een soort amnestie voor iedereen die in die burgeroorlog ja, van alles gedaan heeft.
Ja.
Behalve de regicides. En dan is er een totaal andere beweging gaande. We gaan die regicides opsporen. Maar we gaan nu even inzoomen op die 59 mensen die op dat document staan. De
doodvonnis
van Charles. Nou, in de tussentijd was er een hoop gebeurd. Ja, er waren mensen ja, overleden. Mm-hmm. Dat gebeurt ook.
Ja.
We hebben de mensen die nog leefden en het land ontvlucht zijn. Omdat ze dachten van, hey, wacht eens even. Hier in 1660, ik heb hier helemaal geen zin in. Die Charles II komt terug. Ik zie dat al aankomen. Ik peer hem.
Ik ben weg, ja.
Ja. We hebben mensen die leefden en uiteindelijk toch gevangen zijn genomen en geëxecuteerd zijn. We hebben mensen die gevangen zijn gezet. Dus die alsnog gevangen zijn
ja.
genomen. En
door Charles II dus?
Ja, dus er zijn mensen die hebben clementie ontvangen. Nou, in die tussentijd waren een aantal mensen overleden. Waaronder een aantal van de hoofdpersonen in dat hele verhaal. Hè? John Bradshaw, die hadden het ook over. We hebben het over Oliver Cromwell natuurlijk, ja. hè? De Lord Protector.
De aanvoerder.
Henry Ireton, Thomas Pride.
Ja, voor dat,
Wat hebben ze gedaan? Ze hebben met dat groepje van ongeveer 7 man, die zijn opgegraven
ja.
en dan postuum geëxecuteerd.
Wauw.
Dus we hebben het al eerder over Cromwell gehad en het hoofd.
Zeker.
Maar wat gebeurde er? Ja,
dus dit was de start van de reis van het hoofd van Cromwell.
Ja, precies. Dus wat ze gedaan hebben, ze uit de grond. Een aantal mensen werden dus onthoofd, postuum onthoofd.
Wauw, ja.
En van sommigen werden ze opgegraven, onteerd en opnieuw in een soort put gegooid.
Een eye for an eye.
Ja, bijvoorbeeld Sir William Constable, die werd opgegraven uit Westminster Abbey. En ze zeggen, nou, daar ben ik veilig als lijk,
ja, ja.
Maar die werd opgegraven en vervolgens in een of andere anonieme put gegooid. Maar ja, zoals Cromwell, die werden opgegraven en onthoofd. Werden opgehangen en onthoofd en uiteindelijk weer die hoofden op pinnen gezet. En bij Cromwell, zoals enkele anderen, werd het zo dat het hoofd richting Whitehall werd gedraaid.
Ja.
Zodat ze konden kijken naar de plek waar Charles de Eerste werd
wow.
Geëxecuteerd.
Ja, joh.
Nou, dan hebben we nog een hele club.
Gewoon postume boetedoening.
Juist. Zo van, nou. Nou, er is dus een plukje mensen, ongeveer 11, die zijn ontvlucht. Waren enkele dus naar New Haven Colony in Amerika.
In New England, ja.
New England.
Verstandig.
Precies. Er zijn ook veel naar Nederland gevlucht.
Ja.
En Zwitserland. Het waren natuurlijk ook protestantse gebieden.
Ja.
Misschien dat zal waarschijnlijk mee hebben gewerkt. Maar die mensen die het vluchten, er is een groepje van ongeveer 11 en die zijn ook nooit gepakt.
Okay.
Dus die zijn gevlucht en die mensen in New Haven, of die hadden een andere naam aangenomen, of die werden beschermd door de kolonisten al daar.
Ja.
Dan
ja.
was er nog een clubje die nog leefde en ja. die ook gevangen zijn genomen. En die vluchten naar Duitsland of naar andere gebieden, naar Brussel is er eentje, naar Nederland. En het aardige is dat Nederland hier ook weer een rol in heeft. Want ja. de Engelse ambassadeur in Nederland, uh-huh. dat was Downing. En Downing is een soort regicide hunter geworden. En
ja.
die heeft mensen in het buitenland opgespoord, uitgeleverd, uit laten leveren aan Engeland.
Echt waar?
Laten transporteren naar Engeland. En daar zijn ze berecht en geëxecuteerd.
Oh joh. Je
hebt het over ongeveer 10 man.
Is het ook de man waarnaar de straat is vernoemd? Downing
dat
Street, nummer 10? Nee, dan moeten we nog eens...
Dat is dan even een
interessante.
Er is een klein clubje van ongeveer 3 die hebben clementie ontvangen.
Ja.
1 is naar Middelburg daarvan gevlucht.
Ja, ja.
En dan is er een clubje van ongeveer 13 man. En die waren gewoon al dood. Die hebben ze niet opgegraven zoals Cromwell. Die waren gewoon dood.
Die waren,
in het buitenland.
Dat was
of,
voldoende. Ja,
ja dat was, precies. Dus van die 59 is dit een beetje de verdeling geweest.
Ja.
Er zijn er nog een paar opmerkelijke dingen. Dat was Sir John Lisle.
Ja.
En die was naar Lausanne gevlucht in Zwitserland. Die werd op een kerkhof in zijn rug geschoten of gestoken door een Ierse royalist. Maar dat vind ik zo'n heel dramatisch, filmisch moment. Op zo'n
zeker.
Kerkhof.
Maar dat is zo'n Ierse loyalist gewoon de moeite heeft genomen
ja,
om ze op te zoeken.
Maar van die groep, daar zaten bijvoorbeeld ook de Bul en zijn assistent bij. Maar
ja.
daar is niet zo heel veel over duidelijk wat er nou met hen is gebeurd. En er is ook nog een hele hoge plaats te edelen. Dat was markies van Argyll. Die is ook berecht in geëxecuteerd. In Schotland zijn ze namelijk ook dit gaan doen.
Ja.
En daar hebben ze ook huis gehouden. Dus, maar er waren ook mensen die niet getekend hadden, maar wel berecht werden.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dan daar rondloopt, het gadeslaat, maar daar helemaal niks mee te maken
hebt. Je was er gewoon bij.
Ja. Ja, dit, ja, dit is gebeurd met de Regicides.
Ja, bizar joh.
En dus dat hele clubje daaromheen. Maar ja, dit is een beetje wat er gebeurd is.
Ik vind het een super interessant verhaal.
Ik vind ook die Engelse ambassadeur in Nederland, dat die zo actief is geweest in het opsporen van al die Regicides.
Nee, die ging gewoon naar Middelburg, naar Leiden.
En die ging gewoon eens even zoveel kijken en mensen uitleveren en vangen. Ik weet niet of die dan zelf die mensen vangt. Tussen zijn armen.
Kepje,
ik laat je niet meer los. Hoe doe je dat in het buitenland? Ronald, volgende keer wil ik graag stilstaan bij deze.
Ik kijk even met je mee. Ik zie hier een prachtige foto, cliffhanger.
De two tea ladies. Bij een wedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Manchester United in 1972. Het deed me denken aan de worstenman die hier in Utrecht, bij FC Utrecht hebt. Worst!
Ja, die ken ik helemaal niet.
Ja,
de worstenman, ja.
Je verkoopt hele enorme worsten. Ik denk dat je in ieder stadion wel, maar de twee, dat je in zo'n kokend stadion twee theedames hebt rondlopen van middelbare leeftijd. Die doen we volgende keer.
Volgende keer. Ik kijk ernaar uit. Ik vond het weer gezellig met jou samen hier in Dordrecht.
Ik ook. We hebben huiswerk van Jan.
Zeker. Ik ga ermee aan de slag. En ik hoop dat we niet weer de 1000 griepen krijgen, maar dat we gewoon over een maand weer bij elkaar komen.
Zeker. Ik vond het heerlijk. We gaan afsluiten.
Ik hoop. Doe jij je petje op?
Wat mijn poppery-pet.
Ja?
Ja, we moeten weer
een
nieuwe merchandise maken.
Ja, de zomer komt eraan, dus ik zit te denken aan een leuke short.
Leuke tanktop.
Komt helemaal goed.
Okay. Ronald, ik zie jou. Reginald, ik zie je volgende keer.
Is goed, Simon. Bye.